Leuk dat je luistert naar de Bodempodcast. Mijn naam is Bart Housmans van Boerenverstand, Onderzoek en Advies. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met verschillende onafhankelijk bodemkundigen en boeren om samen met jou meer te leren over de bodem onder jouw bedrijf. Vandaag gaan we in op het onderwerp bodemstructuur. Dat doe ik vandaag met Koen ter Berg en Mike Verber. Koen, zou jij je eerst jezelf willen introduceren?
Ja, ik ben dus Koen ter Berg en ben adviseur en ook deels onderzoeker in bodemkundige vraagstukken. En ik adviseer meestal praktijkbedrijven in het beheer van hun bodems.
Mike, kun jij iets vertellen over waar we vandaag zijn en ook over hoe jij jouw bedrijf vormgeeft?
Nou, ik ben dus Mike Verber. We hebben hier een akkerbouwbedrijf in Krachenburg, gemeente Noord-Oostpolder. Ik zit nog met mijn ouders in Maatschap. We hebben een akkerbouwbedrijf met als hoofdtak pootaardappelen. We hebben ook de gehele stammenopbouw van jaar 1 tot met jaar 4 voor eigen rekening doen. Daarna stellen we suikerbieten, wintergranen, winterpeen, gele zaaihuien en ik heb nog een stuk tulpen wat ik ruil tegen pootaardappelen. Qua rotatie, 1/3 van het land is bestemd voor de pootaardappelen. 1/3 van het land is granen om de bodem weer tot rust te laten komen. En de andere 1/3 wordt eigenlijk ingevuld door de overige gewassen.
Nou ja, eerst een wat meer theoretische vraag, voornamelijk aan Koen, denk ik. Wat de rol van bodemstructuur binnen de bodem is, of waarom het van belang is?
Belang is natuurlijk dat de plant optimaal de bodem kan benutten. En dat doet hij met zijn wortelstelsel. En naarmate de structuur beter is, kan die ook beter zijn wortelstel ontwikkelen. En kan die beter bij de voedingsstoffen en bij het water komen. En dat is het belang van structuur. En dat structuur, bodemstructuur, wordt eigenlijk theoretisch en praktisch vaak onderverdeeld in 3 elementen. Je hebt kruimelstructuur. Nou, daar kun je wel eens bij voorstellen. Dat zijn allemaal kruimeltjes, waardoor dus de bodemweerstand laag is en de beworteling optimaal kan zijn. En de volgende stadium is afgeronde structuur. Dat is net iets compacter en dichter. Er moeten wortels wat meer moeite doen om omheen te groeien. En dan de volgende stadium is scherpblokkige structuur. Dat is hele vaste, dichte structuur waar eigenlijk beworteling niet meer mogelijk is.
En gelden die 3 varianten van structuur, is dat voor elk bodemtype hetzelfde? Dus is dat voor klei en zand, is dat hetzelfde?
Ja, dat is voor klei en zand hetzelfde. Bij veengrond is het allemaal weer wat moeilijker te detecteren. Ja. Dat is wat anders. Ja. En een ander aspect, ik heb het natuurlijk over de planten, maar eigenlijk het bodemleven heeft natuurlijk dezelfde baat bij een goede structuur. Omdat het bodemleven dan zich vrij kan bewegen in een structuur, dat er ook weinig bodemweerstand is. Ja, dat er ook mineralisatie kan optreden en dat die bodemleven zich kan ontwikkelen in een goede structuur. Ja, dat is een wisselwerking, want bodemleven heeft dan vervolgens weer effect op die structuur. In eerste instantie is het voor de plantenwortels het belangrijkste, want je wil eigenlijk een gewas telen. Of het nou gras is of dat het nou bieten zijn. Het gewas moet kunnen ontwikkelen en dan moet het een goed wortelstelsel hebben.
Het speelt dus direct een rol bij productie. Zijn er ook onderzoeken van die laten zien dat betere bodemstructuur resulteert in dan een hogere productie?
Elke teler, boer, die kan het wel zo aanwijzen van daar is structuur slecht en daar groeit het ook niet goed. Dat is gewoon een direct effect.
Als ik geen goede bodemstructuur heb, dan heb ik automatisch ook geen topproductie. In principe als de structuur ook niet oké is, dan zal de plant ook eerder vatbaarder zijn voor ziektes en plagen. Die komen daar toch eerder op af.
Is het dan nog iets dat jullie dan nu al qua structuur bijvoorbeeld op een mooi niveau zitten? Of is het iets wat je actief nog probeert te verbeteren?
Ik denk dat het er ook een beetje bij ingeslopen is bij alle boeren in heel Nederland. Dat op een gegeven moment de bodemstructuur toch achteruit is gegaan. Want de machines werden steeds een slagje groter. En op een gegeven moment zie je toch dat je structuurplekken krijgt. Dus ik denk dat iedereen er altijd wel mee bezig is geweest. Maar dat we toch ook wel weer even wat extra harder moesten lopen, zeg maar. De schade weer wat in te halen.
Klimaatverandering speelt daar ook meteen een rol in. Op het moment dat er grotere buien komen en de structuur is niet zo best, dan kan die grond ook veel minder water bergen. En dan zijn die problemen van waterberging en waterhuishouding, die treden steeds vaker op. En dat heeft vaak te maken met structuurbederf. En het is, zoals Mike zegt, het is een beetje sluipend komt het erin, want het lijkt van boven allemaal wel aardig. Maar als je in de ondergrond kijkt, dan kom je toch verdichte structuren tegen. Ja. En dat heeft duidelijk een belemmering op de productie, maar ook op de hele waterhuishouding.
Dus om concreet antwoord te geven, het is nooit eindig. Je moet altijd ermee bezig blijven. Als je wel slechte structuur zou hebben, ga je dat merken in je opbrengst. Maar het is natuurlijk wel de zaak om gewoon vaak in je bodem te gaan graven op al je kavels. Om te kijken van, hey, is er wat aan de hand? En als wat aan de hand is, wat voor maatregelen ga ik nemen? Kom je er pas achter bij het eind van de teelt, dan ben je natuurlijk eigenlijk al te laat. Want dan zit dat seizoen er alweer op.
Koen, wat zijn dan manieren waarop je dat goed in de gaten kan houden? Is dat alleen de schop in de grond? Of kun je ook op andere manieren daar zicht op houden?
Nou ja, het begint al bij de vraag van hoe intensief is de bedrijfsvoering. Hè? Die wordt 1 op 3 aardappels geteeld, dus pittig intensief is dat dus. Dat wil dus zeggen dat de belasting van de bodem navenant ook intensief en zwaar is. En naarmate er meer rooivruchten geteeld worden, is de belasting groter. Dus je moet eigenlijk ook in je bouwplan al meteen preventief gaan kijken. Zo van, hoe pas ik dan mijn gewassen aan elkaar, na elkaar, dat ze dus elkaar ook weer stimuleren. Dus een graan kan bijvoorbeeld die bodems weer rust geven en dat ze weer opknappen. En dat heeft met de hele bedrijfsstructuur en het bouwplan te maken van hoe richt je dat in? Daar begint het mee. En vervolgens moet je toch regelmatig gewoon in de bodem kijken. Eigenlijk is het beste om gewoon elk jaar een vast moment te nemen en alle percelen te beoordelen. Eigenlijk is dat het beste, want dan heb je gewoon feeling met van hoe de staat van de conditie. En als je dat in je bewustzijn hebt, dat die grond op die conditie heeft, dan weet je ook hoe je ermee om moet gaan.
Als je ervan uit zou gaan dat je een matige of niet zo goede structuur hebt, wat zijn dan dingen waar je mee zou kunnen beginnen om die structuur te verbeteren? Of wat zijn de belangrijkste pijlers voor structuurverbetering?
Nou ja, wat ook elke akkerbouwer ook doet, is bodembewerking. Is natuurlijk een hele belangrijke ingreep. En waar de grond niet bewerkt wordt, kan voorkomen dat die grond gewoon achteruit gaat. Dus de bewerking schept mogelijkheden om structuur te verbeteren. En dan vervolgens, wat de volgende fase is, dan zijn het de wortels van de planten die dan eigenlijk het werk overnemen. En vervolgens neemt ook het bodemleven het werk over. Dus het is een samenspel van bewerking, bodemleven en plantenwortels die eigenlijk de structuur uiteindelijk maken.
En je hebt ook structuurverbeteraars om die toe te voegen als een soort van manier om dat te verbeteren. Wat is jouw ervaring ermee of hoe kijk jij daar tegenaan?
De beste verbeteraar is gewoon stalmest. Er zijn natuurlijk heel veel discussies over wat ik in de praktijk zie en wat ook uit onderzoek blijkt. Dat gewoon de stalmestvariant eigenlijk de beste structuur op te leveren. En dat heeft dan vooral te maken dat als die stalmest eigenlijk directe voeding is voor bodemleven. En bodemleven die vormt eigenlijk structuur door organisch materiaal te verteren en kleidelen op te nemen in zijn verteringsproces. Waardoor je dus een samenklontering krijgt, dus een aggregaatvorming noem je dat. En die samenklontering maakt eigenlijk gewoon stabiele structuur. En die stabiele structuur door bodemleven is vele malen sterker dan de structuur die bijvoorbeeld door een machine uitgevoerd wordt. De structuur die door een machine uitgevoerd wordt is heel tijdelijk. Die kan heel snel weer verdichten. Maar wat door bodemleven gevormd wordt is veel stabieler en kan veel langer houdbaar zijn.
En waardoor komt het dan?
Door vooral die slijmvorming, die slijmproductie die de bodemleven dan heeft. En waardoor die samenklontering veel... Nou, daar kan een bui water opvallen en die zijn nog steeds goed. Met mechanisch gewerkte grond kan een bui water opvallen en dan kan in één keer dichtslaan.
Stalmest is dan een manier om het te verbeteren. En is dat gelijk met andere bronnen van organische stof? Als je naar compost kijkt?
Nee, dat is verschillend. Ik was gisteren nog in Noord-Groningen op hele lichte zavel. En dan is in die hele lichte zavel een hele laag organisch stofgehalte. En dan krijg je de neiging om organisch stofgehalte te verhogen. Dat is haast onmogelijk omdat de kalkgehalte hoog is en het pH hoog is. Dus veel organisch materiaal verbrandt letterlijk. En dan kan je beter investeren in stalmest. Want stalmest stimuleert het bodemleven waardoor die poriën ontstaan en die aggregaatvorming ontstaat.
Dat is natuurlijk de vraag, hoe doe ik dat? Ik gebruik ook stalmest, maar niet in hele grote hoeveelheden. Beetje wisselwerking, ik gebruik varkensdrijfmest, koedrijfmest, vaste geitenmest en champost. En het ook in verschillende momenten van het jaar. En zo hou ik ook mijn fosfaatgetal op peil, zeg maar.
Voor de structuur is dat voldoende? Of daar hou je het mee op peil?
Nou, ik denk, omdat ik 1/3 van mijn bouwplan inricht met graan, wat op sommige gronden van ons vrij luxe is, wat niet iedereen doet, en daar ook weer een groenmest op komt, wat ik eigenlijk zie als een volwaardige teelt, dat er zo verschrikkelijk veel voor mijn bodem doet, dat ik in deze combinatie dat goed vol kan houden en goed op peil kan houden.
Kun je ook zien in de resultaten? Dus wordt na het graan wordt er dan, of naar de tulpen ook, wordt er een veelzijdig mengsel gezaaid. Een veelzijdig mengsel van groenbemesters. Waar onder andere ook vlinderbloemig in zitten en diepwortelende gewassen in zitten. Die blijft dan de hele winter over groen. En dan in het voorjaar, dan weet je niet wat je ziet. Dan is die bodem helemaal weer fantastisch op orde.
Dus groenbemesters kun je eigenlijk ook nog toevoegen aan het lijstje van... Ja, middelen om je bodemstructuur te verbeteren.
Ja, dus dat is dan ook weer het effect. Die groenbemesters die brengen die wortelgroei. Die wortels die hebben ook weer, die houden eigenlijk de structuur weer vast. Dus het verval van structuur door verslemping of door verdichting, door zetting. Dat kunnen wortels tegenhouden. Die houden eigenlijk de structuur, behouden de structuur. En vervolgens die vlinderbloemigen, die hebben ook weer een effect op het stimuleren van bodemleven. Waardoor dus in die hele winter door eigenlijk ook allemaal weer werking in die bodem is. Als je bijvoorbeeld in oktober, november ploegt, dan verweert de grond door natuurlijke invloed, hè, van droogte en weer nattigheid en weer droogte. En dus je hebt het hele verweringsproces, dan krijg je hele mooie grond van. Maar dit systeem, waardoor je de winter over groen laat, dan doet het de plantenwortels en het bodemleven. Doet eigenlijk hetzelfde, maar het ziet er toch heel anders uit.
En ik zie het ook echt als een volwaardige teelt eigenlijk. Want ja. Groenbemesters leveren natuurlijk geen geld op, in de zin niet voor in de portemonnee, maar die is, ik wil niet zeggen net zo goed, maar die doet toch ook ontzettend veel. En die pak je nog even extra erbij, zeg maar, na je graanteelt.
Het gaat over de rol die het speelt, maar ook hoe je het zelf behandelt of hoe je ermee omgaat. Dat je ervoor zorgt, zou je kunnen zeggen.
Dat je voldoende aandacht geeft. Het wordt wel eens groenbemesters gezegd, we moeten nog even zaaien.
Precies, en dan kijken we...
We rijden nog eventjes, ja.
Oké, en als je aan de ene kant kun je natuurlijk je bodemstructuur verbeteren. Wat moet je vooral niet doen als je die structuur wil behouden?
In principe zijn we natuurlijk ontzettend veel dingen aan het doen die de structuur bederven. Hè? Ja. Dus het begint al bij het zaaien en bij het land klaarleggen. Er wordt overheen gereden. En dat is bij veehouderij is dat natuurlijk nog wat extremer eigenlijk. Ja, dat wetende moet je dus heel goed kijken van hoe zwaar zijn je machines en wat voor banden zitten eronder en hoe hoog is je bandendruk en welk moment rij je. Ja. Nou, dat is de machinekant en dat heeft dan direct te maken met de draagkracht van je land. En de draagkracht van je land wordt sterk bepaald door de ontwatering. Naarmate de ontwatering goed is, wordt verhoogd de draagkracht. Want hoe natter de grond, hoe meer die ook samengedrukt kan worden. En dan zitten grenswaardes aan en die kun je niet uitdrukken haast in getallen. Maar een structuurbederf kan weer herstellen. En dat is met name bodemleven herstelt de structuur. Maar als je dan net iets te veel bederf toepast, dan heeft de bodemleven er ook geen zin meer in. Dus als je dus precies net op die grenswaarde zit, dat je die structuur bederft, dat het bodemleven nog weer kan herstellen, dan zit je eigenlijk aan de goede kant van het werk.
Ja, eigenlijk zit alles aan elkaar vast. Het is niet één ding. Het is die drainage moet op orde zijn. Het land moet vlak liggen. En het timing vanuit je oogstmoment, dat is gewoon essentieel. Als jij je hele bouwplan breed goed je best aan het doen bent voor die structuur, je bent het hele jaar met de tilt bezig en je gaat hem dat ene moment in het najaar verknallen, dan zijn er heel veel dingen toch weer voor niks geweest.
Heb jij het idee dat er nog dingen zijn die we nog niet behandeld hebben, maar die wel het vermelden waard zijn?
Er zit een onderscheid in structuurbederf in de bouw voor. Hè? Dus de geploegde en bewerkte zone en de structuurbederf in de ondergrond. Ja, en de ondergrondsverdichting is natuurlijk veel problematischer.
Dat bedoel je dus op diepere...
Dieper dan 30 centimeter, omdat het herstel in die ondergronden veel moeizamer is. Ja. Dus het is dus eigenlijk zo dat de bodemverdichting in de bouw voor, die is alsmaar ook door ingrepen goed herstellen. Dus je ploegt het of je bewerkt het, dan heb je toch een herstellende functie. En er zit ook het meeste zuurstof in die bovengrond. Hè. Dus de eerste 20 centimeter is het meest zuurstofrijke. Dus daar vindt veel meer omzetting en bodemleefactiviteit plaats. Maar naarmate je dieper komt, neemt het zuurstofgehalte af en neemt ook de activiteit en het herstel ook af. Mensen die willen graag wat doen, dus... En ze weten dat ze structuurbederf toepassen, dus we gaan met de woelpoten doorheen. Dan doen we tenminste wat. Dat is maar de vraag of dat dan inderdaad op dat moment nodig is. En het is de vraag of dat dan ook effectief is. En het blijkt regelmatig dat het dus eigenlijk of verloren moeite is. Ofwel eigenlijk helemaal niet op het juiste moment, op de juiste manier toegepast wordt. Naarmate die machines zwaarder worden, heb je grotere kans dat die ondergrond ook meegenomen wordt in die verdichting. Naarmate de bouwplannen ook intensief zijn met veel rooivruchten, dan heb je weinig gewassen die dus de bodem verbeteren. Dus als je nou hier bij mij kijkt, dan heeft hij granen met een goede groenbemester. En die granen die wortelen diep. Dus een wintergraan, dus die staat er meer dan een half jaar zijn die wintergranen sterke wortelaars die naar de diepte gaan. Maar die worden opgevolgd door groenbemesters die het ook weer hetzelfde doen. En dan als je dan bijvoorbeeld weer daarna aardappelen en uien zaait, planten en zaait, dan heb je weer gewassen die dat vrijwel niet doen. Die komen vrijwel niet in die ondergrond. Dus je hebt, je moet eigenlijk in het beheer van je bodem dus je bouwvoorgoed behouden, maar eigenlijk moet je zorg dragen voor de ondergrond. Dat die eigenlijk op peil blijft. En dat is, dat is wel een beetje een zorgwekkende ontwikkeling, want dat zie je steeds meer toenemen. Laatst was ik bij iemand die was tot 60 centimeter diepte verdicht. Ja, dat is echt serieus problematisch, want er bleef overal water staan. Nou, en probeer het dan nog maar eens goed te krijgen.
Zijn er dan nog manieren om daar zicht op te houden?
Graven.
Ja, en dan diep genoeg.
Ja, je moet tot 50 centimeter beoordelen.
Nou, laten we dat maar eens gaan doen dan.
Hier staan pootaardappelen. De voorvrucht van deze aardappel is suikerbieten. Na de suikerbiet hebben we nog wat vaste geitenmest gereden. En daarna netjes kunnen ploegen in goede omstandigheden. Dus laat maar eens een gat graven, Koen, of niet? Deze grond heb ik vorige week nog wat beregend. En ook vaker dit seizoen. Dus wat je ook ziet is dat de grond niet droog is.
Als we de bodem beoordelen, maken we eerst even een op diepte 50 centimeter een gat. En dan gaan we per onderdeel gaan we kijken hoe die bodemconditie is. Dus we beginnen aan deze kant. Even op diepte graven. En dat is bij aardappelen altijd wel een beetje lastig, omdat het de rug erbij betrokken is.
Ja, en die afstand is dus vanaf de vlakke grond, zeg maar, niet vanaf de top van de rug.
Ja, dus eigenlijk het maaiveld is halverwege de rug. Dus ik ongeveer op 50 centimeter. En als je dus het profiel zo hebt, dan kan je als eerste indicatie kijken aan de zijwand hoe de wortels groeien. Hè? Met een mesje kun je dat eruit krabben en je ziet heel veel aardappelwortels. Maar ik zie hier ook allemaal poriën van bodemleven. Kijk, hier zie ik nog steeds wortels. Hier wordt die vaster. Hè? Dus ik zie eigenlijk al een eerste indicatie dat deze laag is goed doorworteld. Dan kom je inderdaad op 25 centimeter uit. Nou, dan gaan we dat even steek voor steek nemen. 22 centimeter zit ik nu. De kunst is om een beetje een natuurlijk breukvlak te maken zo.
Hij valt redelijk uit elkaar.
Hier zie je dus de rugopbouw, hè, hierbovenaan. Die valt als een poeier uit elkaar met een enkel kluitje. Maar dat is eigenlijk allemaal hele mooie structuur. En daaronder wordt hij wat minder mooi. Van die kluiten die een beetje onverweerd zijn. Maar wel veel poriën van bodemleven. Hier zie je dat ook heel goed, bodemleven, allemaal poriën. Zie je ook meteen, als het bodemleven actief is, zie je er ook meteen wortels groeien. En met name dus die structuurvorming door bodemleven. Dus eigenlijk ook bij geploegd land, waar we nu aanwezig zijn op een geploegd land, zie je eigenlijk ook herstel van bodemleven. Hoofddoel is dat de plant de bodem goed kan benutten. Wat we zien is dat het niet bewerkte deel ook goed van structuur is. Die verdichting die een klein beetje optreedt hier, dat die verdichting goed doorlaatbaar is door de poriën en dus door de structuur, maar dat de ondergrond ook mooi van structuur is. Dus hier is er geen structuurbederf in de ondergrond. Nou, dat zijn allemaal belangrijke checkpunten. Hè, punten om te controleren van hoe steekt die bodemopbouw en hoe is de staat van dienst. En hier praat je eigenlijk over een hele goede bodemconditie.
Hierna gaat hij weer tot rust komen met een wintergraan en met een groenbemester.
En je wil die gemiddelde lijn dat die dan op een redelijk niveau...
Ja, en dat het herstel ook vrij snel plaatsvindt. Want sommige percelen uit tarwe, denk je van dat is dan knapt het op, maar dat is eens in de 8 jaar is tarwe.
Ja.
En dan kom je soms hele slechte structuur onder die tarwe tegen, maar die grond die komt gewoon niet tot zijn rust.
Ja.
Niet voldoende.
Ja. Dank voor de gastvrijheid, kennis en kunde.
Leuk dat je luisterde naar deze aflevering van de Bodempodcast. Enthousiast geworden en wil je nog meer podcasts beluisteren en verdieping bij het onderwerp? Ga dan naar www.mijnbodemconditie.nl/bodempodcast. Hier vind je naast de podcast van vandaag nog 17 andere bodempodcasts, inclusief achtergrondmaterialen.